Shalom en heel fijn dat je luistert vandaag. Ik moest even zoeken naar de spraakrecorder op mijn nieuwe telefoon, maar ik heb hem gevonden. Dat blijkt ook wel. Ik wil vandaag heel graag spreken over vertrouwen op God. Het is een heel bekend thema natuurlijk door de hele Bijbel heen. Het komt steeds weer terug in de Bijbel. En het Hebreeuwse woord daarvoor is batach. Dat komt voor in de zin van vertrouwen op iets of iemand. Maar het betekent ook zich zeker voelen, onbezorgd zijn, zich toevertrouwen aan en vertrouwen stellen op. En het werkwoord batach wordt vooral gebruikt in de Bijbel met betrekking tot de volkomen zekerheid die men vindt in God, in alles wat Hij is en wat Hij belooft. Nou, dat zich zeker voelen en onbezorgd zijn vanuit het woord batach, dat wil ik graag illustreren aan de hand van twee verhalen. Van twee helden in de Bijbel die een enorm vertrouwen hadden in God, namelijk Jonathan en David. En ik begin met Jonathans heldendaad. En dat lezen we in 1 Samuel 13 vanaf vers 15. Als het verhaal begint, dan is Saul koning, die is in oorlog met de Filistijnen. En een hele aantal soldaten is bij Saul weggelopen uit angst voor de vijand. Samuel die heeft het hoofdstuk daarvoor nog aan Saul duidelijk gemaakt dat hij de vijand niet hoeft te vrezen zolang hij trouw is aan de Heer, zolang hij op God vertrouwt en dat hij veilig is zoals hij oprecht aan God is toegewijd. Maar Saul die heeft niet veel vertrouwen in God en houdt zich niet aan de afspraken met Samuel. Hij wacht niet op Samuel en probeert zelf om God voor zich te winnen, God mild te stemmen. In de loop van de tijd, in de loop van het verhaal, stelt Saul ook steeds minder vertrouwen in God. Hij richt zich meer en meer op zijn eigen kunnen en op de omstandigheden, tot op het punt dat God er spijt van heeft dat hij hem koning heeft gemaakt en tot het punt dat Samuel daarover heel erg bedroefd is. En Saul ziet dus dat er maar 600 mannen over zijn van de oorspronkelijke 3000. Tegenover de wel 3000 strijdwagens van de Filistijnen, ook nog eens 6000 paarden, worden er genoemd. Saul en zijn zoon Jonathan die waren met de troepen gelegerd bij Gibes in Benjamin. En de Filistijnen hadden hun kamp bij Michmas opgeslagen. De Israëlieten waren zonder wapens. De Filistijnen hadden dat voorkomen doordat ze hadden gezorgd dat er geen smid meer te vinden was in heel Israël. Er konden geen zwaarden of speren gemaakt worden. En bij het uitbreken van de oorlog hadden de soldaten dus geen zwaarden of speren, behalve Saul en Jonathan. In vers 14 gaat Jonathan samen met zijn wapendrager, zonder dat zijn vader en de andere soldaten ervan weten, op pad om de Filistijnen aan te vallen. Met z'n tweeën. En Jonathan zegt: laten we oversteken naar de wachtpost van die onbesnedenen. Misschien is de Heer op onze hand. Hij kan immers even goed met weinigen voor een overwinning zorgen als met velen. Dat lijkt me een heel goed plan, antwoordde de wapendrager. Ik ben uw man. Wat een enorm dappere daad van deze twee mannen. Ook het antwoord van de wapendrager, het lijkt hem meteen een heel goed plan. Ik ben uw man, zegt hij gelijk. Het is een daad die ook doet denken aan de komende daad van David, de latere beste vriend van Jonathan, waar ik het straks over zal hebben. En Jonathan en de wapendrager die spreken een teken af, om te weten of God voor hen is. Als de Filistijnen hen zullen zien en zeggen, kom maar op, dan vertrouwen ze erop dat God voor hen is en hen de overwinning zal geven. En zo gebeurt het ook. Jonathan en zijn wapendrager klimmen over de rotsen naar boven. En de Filistijnen vallen zomaar neer, overal waar Jonathan komt. En zijn wapendrager geeft hen dan de genadestoot. Ze doden zo'n 20 mannen. En alle Filistijnen, die zien dat dat door God komt, sidderen van angst. Er ontstaat verwarring in het vijandelijke kamp. Zelfs soldaten die eerst meevochten tegen Israël, keren zich nu tegen de Filistijnen, zodat ze elkaar aanvallen. En uiteindelijk slaan ze allemaal op de vlucht. De mannen van Saul zagen op de uitkijk vanaf hun schuilplaats dat er iets gaande was. En Saul roept iedereen bij elkaar en ontdekt dat Jonathan en zijn wapendrager weg zijn. Dan vraagt hij de priester om de ark van God. Maar dat bevel trekt hij weer in, vanwege het aanswellende rumoer in het kamp van de Filistijnen. Hij wacht niet op God, hij trekt zijn eigen plan. Ondertussen was de verwarring onder de Filistijnen op zijn grootst en de Israëlieten zetten de achtervolging in. En we zien dat God de Filistijnen uitlevert aan Israël, door het vertrouwen van Jonathan, door de heldendaad van Jonathan. Hij had de overwinning al gegeven. Maar Saul, die de overwinning zelf wil afdwingen, of voor zichzelf claimen, komt met een eed voor de soldaten. En hij zegt: vervloekt wie het waagt om voor de avond iets te eten, voor ik me op mijn vijanden heb gewroken. En je ziet ook dat hij hier zegt: voor ik me op mijn vijanden heb gewroken en niet voor de Heer zich heeft gewroken op onze vijanden. En de soldaten raakten uitgeput door het gebrek aan eten. Saul had de strijd daarmee nodeloos zwaar gemaakt. En in 1 Samuel 14 vers 25 staat dan het volgende. Op een gegeven moment kwamen ze in een dicht begroeid gebied, waar veel bijennesten waren, die dropen van de honing. Maar zelfs toen waagde niemand het zijn hand uit te steken om die nesten, die werkelijk boordevol honing zaten, iets te eten te halen. Zo bang waren ze voor de vervloeking. Jonathan had echter niet gehoord dat zijn vader de soldaten een eed had opgelegd. Hij doopte de punt van zijn stok in een honingraad en bracht de honing naar zijn mond. Meteen stonden zijn ogen weer helder. Een van de soldaten sprak hem aan en zei: uw vader heeft ons dringend bezworen om vandaag niet te eten, ook al hebben we nog zo'n honger. Mijn vader stort het land in het ongeluk, zei Jonathan. Kijk toch hoe helder mijn ogen weer staan, nu ik wat van die honing heb geproefd. Als de soldaten vandaag wel hadden gegeten van de buit die ze op de vijanden hadden veroverd, hadden ze een veel grotere overwinning op de vijand kunnen behalen. En later wil Saul Jonathan ombrengen voor het eten van de honing. Maar de soldaten pleiten hem dan vrij. Vanuit het vertrouwen waarin Jonathan God en met Gods woord de vijand tegemoet ging, komt hij ook in die vrijheid om de honing te eten. En de honing staat voor het woord van God. Het zoete woord van God, wat hier lijnrecht staat tegenover de godsdienstige verplichtingen waaraan de soldaten onderworpen zijn. De verplichtingen die niets dan ellende voortbrengen. De vloek van Saul die de dood voortbrengt. En in Psalm 19 vers 11 lezen we over de voorschriften van God. Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed en zoeter dan honing vers uit de raad. En het verlicht de ogen zoals bij Jonathan. Dat zien we in dezelfde psalm in vers 9. De bevelen van de Heer zijn eenduidig. Vreugde voor het hart. Het gebod van de Heer is helder. Licht voor de ogen. Het woord is zoet, het verlicht de ogen. Het geeft inzicht, het geeft uitzicht op iets nieuws. En Jonathan laat de vrijheid zien die God geeft, in tegenstelling tot zijn vader, onderdrukking voortbrengt, zonder overwinning. Het vertrouwen in God geeft vrijheid en veiligheid. En Jonathan doopte zijn staf in de honing. En die staf is in de Bijbel een voorbeeld van hoe God leven voortbrengt uit de dood. En de staf spreekt van opstanding. Jonathan voedt zich als het ware dus met de opstandingsleven, ondergedompeld in het zoete woord van God. En dan de heldendaad van David. Ik las het verhaal nog een keer, hoewel het bekend is, maar het viel me weer op hoe vol vertrouwen David de reus tegemoet trad. Met zijn ogen verlicht door het woord van God, met het zicht al op de overwinning. Hij begon het gevecht toen de overwinning er in zijn gedachten al was. En dat deed me denken aan de Olympische schaatsers deze week, die ik ook hoorde zeggen: het is me gelukt om het klein te maken in mijn hoofd. Ze moeten het klein maken in hun hoofd, oftewel niet onder de indruk zijn van de omstandigheden. In hun geval niet denken aan de hoeveelheid publiek en alle jaren van voorbereiding die leiden tot dit ene moment waarop je moet presteren. En David die had deze reus als vanzelf al klein gemaakt in zijn hoofd. Niet onder de indruk was hij van de omstandigheden. In dit geval was het wel heel bijzonder, want hij was de enige. Saul en zijn hele leger, waaronder ook de drie oudste broers van David, Eliab, Abinadab en Samma, zijn verlamd van angst. Elke keer als Goliath hen uitdaagt. 40 dagen lang, elke ochtend en avond. Maar de overwinning was er al. Niet door te vertrouwen in zijn eigen kracht, maar door te vertrouwen op God. Wie is deze onbesneden Filistijn, zegt hij, dat hij de slagorde van de levende God zou honen? Uit zijn onwankelbare vertrouwen kwam als vanzelfsprekend die moed voort om deze vijand aan te pakken. Hij had ook niet het idee dat iemand anders het wel beter zou kunnen dan hij. En dat lijkt me bij de Olympische schaatsers ook nog wel lastig, om dat in je hoofd klein te maken, je tegenstanders. En bij David was het zo dat in Kronieken 1 vers 12 stond dat de stamgenoten van Saul vechtlustige strijders waren. Ervaren met pijlen, bogen en slingers, die ze zowel met de rechter als met de linkerhand konden hanteren. En David dacht niet, laat een ander het maar doen, die kan het beter. Maar hij ging er zelf op af. Wel had hij waarschijnlijk, las ik ergens, geoefend met een slinger en stenen, omdat die bij herders gebruikt werden om afgedwaalde schapen te corrigeren. Een steentje werd dan vlak voor het afgedwaalde schaap geslingerd, zodat het schaap zou terugkeren naar de kudde. En in 1 Samuel 17, vers 32, zegt David tegen Saul: we hoeven om die Filistijn toch niet de moed te verliezen, Heer. Ik zal met hem het gevecht aangaan. Maar je kunt hem toch onmogelijk aan, wierp Saul tegen. Jij bent nog maar een jongen en hij is al van jongs af aan gewend om te vechten. Ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed, antwoordde David. Wanneer er een leeuw of een beer kwam, om een schaap of geit uit de kudde te stelen, ging ik erachteraan, overmeesterde hem en redde het dier uit zijn muil. En als hij me wilde aanvallen, greep ik hem bij zijn kaken en sloeg ik hem dood. Leeuwen en beren heb ik verslagen, en die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan, omdat hij de gelederen van de levende God heeft beschimd. De Heer, die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn. Ga dan, zei Saul tegen David, en mogen de Heer je bijstaan. David heeft de reus heel klein in zijn hoofd zitten, door hem te zien vanuit Gods perspectief. Door te zien wat de wil van God is, namelijk de vijanden van Israël vernietigen. Hij pakte zijn stok, hij zocht 5 ronde stenen uit de rivierbedding en stopte ze in zijn herderstas. Toen liep hij op de Filistijn af, zijn slinger in de hand. Hij treedt hem tegemoet in de naam van de Heer van de hemelse machten. Hij pakte trouwens 5 stenen en ik denk dat hij 4 stenen pakte voor de andere 4 reuzen, die we later zien in 2 Samuel 21. Die worden dan later door het leger van David gedood. En misschien had hij verwacht dat die ook tevoorschijn zouden komen zodra hij Goliath had gedood. Maar dat was niet nodig, want het hele leger sloeg op de vlucht. Hij had maar 1 steen nodig voor de overwinning. En die ene steen kan wijzen naar leven, naar de levende steen, Jezus, en ook naar het woord van God. En het beeld van die steen in een tas, als het beeld van leven zien we weer terugkomen in 1 Samuel 25, vers 29. Want daar zien we Abigail, die dan nog gehuwd is met Nabal. En later, als Nabal niet meer leeft, vraagt David haar ten huwelijk. Abigail spreekt dan de volgende woorden tegen David. Mocht iemand het wagen om u te achtervolgen en u naar het leven te staan, dan zal het steentje van uw leven veilig geborgen zijn in de buidel waarin de Heer uw God de mensenlevens bewaart. Maar het leven van uw vijanden zal worden weggeslingerd. Een prachtige tekst vind ik het. Het steentje van uw leven zal veilig geborgen zijn in de buidel waarin de Heer God, uw God, de mensenlevens bewaart. En ook komt er weer een slinger in voor. Het leven van de vijanden zal worden weggeslingerd. En zo mogen wij veilig geborgen zijn in God. Hij bewaart ons. We mogen ons vasthouden aan hem, aan zijn belofte, aan zijn woord. En we mogen leren om hem meer en meer te vertrouwen. En daarom wil ik graag afsluiten met gebed daarvoor. Ik dank u, Heer, voor deze voorbeelden van het vertrouwen en dat u ons aanspoort in de Bijbel steeds weer om te vertrouwen. Wat er ook gebeurt. En ik bid u om ons vertrouwen te versterken en groter te maken. En ik dank u voor het geloof dat we hebben ontvangen in u. Van waaruit we kunnen vertrouwen op u. Het vertrouwen dat een basis is. En ik bid u dat dat het zal zijn en blijven. De basis van waaruit we leven. De basis die we daarmee hebben in u. Die leven geeft. Vrede. U die vrijheid geeft en veiligheid. De basis met u in het nieuwe verbond. En ik dank u, Heer, dat we met Jezus verborgen zijn in u. In uw veiligheid. Ons leven veilig geborgen in de buidel waarin u, Heer, de mensenlevens bewaart. Amen.